iets lager toch? Of?
Sorry mensen.
Een kabaal maak jij?
Ja, ik maak kabaal. Hebben ze die sjaal zo zorgvuldig van jou afgehaald, maak ik kabaal met de standaard. Ja. Zullen we tijd nemen om te bidden nog voor Arjan? Trouwe God, Vader in de hemel, terwijl de kinderen hier de zaal uitlopen, uw kinderen, uw kleine kinderen, zijn wij hier vandaag bij elkaar en mogen we horen wat u tot ons te zeggen heeft. Zegen Arjan in de woorden die hij spreekt en maak ons hart open voor zijn woorden, uw woorden. Dat bidden we u in Jezus' naam.
Vriendschap, liefde, broederschap, het zijn geen loze kreten. We leven echt niet voor de grap, dat mag je nooit vergeten. Nee, we binnen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar.
Ja! We binnen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar te helpen, niet waar.
Mooi begin, hè? Niks mis mee met dit lied, denk ik. Als je verderop gaat, dan zie je dat het heel gedateerd is. Maar vriendschap, liefde, broederschap, dat zijn toch geen loze kreten. Kijk, vorige week heeft Joël, en ik was al bang dat je alles weghaalde voor mijn voeten. Dus ik denk, nou, ga nog even door, dan hoef ik mijn preek niet meer te houden. Maar ik had maandag geluisterd naar zijn preek. En ik moet je zeggen, hij inspireerde me eigenlijk om tot dit onderwerp te komen. Ik heb tijd nagedacht van waar ga ik nou heen, wat moet ik nou doen? Ik zat eerst op een heel ander spoor en Joël inspireerde mij tot dit. En ik denk dat vorige week het klapstok kwam en ik mag nog iets erover vertellen verder. Meer niet. Het raakte mij diep om mijn eigen zoon, die heb ik al vaker gehoord, maar dit te horen zeggen. En ik wil vandaag vanmorgen dus met jullie nadenken over het thema voor wie kan ik een naaste zijn? Maar misschien moet je je eerst afvragen, wie is eigenlijk je naaste? Is je naaste je buurman die Marokkaan is en moslim? Of je collega waar je dagelijks mee werkt en atheïst is? Of die hangjongeren in je bijhoud in de buurt die de buurt onveilig maken? Of die skater die je dochter heeft versierd? En allemaal dingen doet waar jij helemaal niks van eigenlijk niet wil? Of die straatverkoper? Straatkrant verkopen waar jij eigenlijk met een beetje minachtend voorbij loopt en denkt, man gaat toch werken? Of die vloekende jongeren wij in de buurt die met een krat bier in de hand jou mateloos irriteren? En zo kan ik natuurlijk nog wel een tijdje doorgaan met allerlei dingen op te noemen. Maar ik denk soms wel eens dat als wij christenen dat zien en meemaken, dat we dan soms de neiging hebben om ons terug te trekken in ons isolement, in ons veilige wereldje van mede-christenen en heerlijk samen op zondagmorgen bij elkaar komen en in de kringen en zo. Maar toch ontkom je er denk ik niet aan dat wij iedere dag te maken hebben met het feit dat wij samen moeten leven in deze wereld. En daarom heb ik de vraag omgedraaid. De vraag is niet wie is onze naaste, maar de vraag is voor mij voor wie kan ik een naaste zijn. En ik wil met jullie een heel bekend verhaal lezen. Je vindt dat in Lucas hoofdstuk 10, vanaf vers 35. Het staat bekend als het verhaal van de barmhartige Samaritaan bij de gelovigen. Bij de gasten onder ons misschien niet, maar bij degene, de diehards hier, die weten dat wel. Ik heb gehoord dat ze in Jeruzalem zelfs een herberg hebben van de barmhartige Samaritaan. Terwijl het een gelijkenis is, maar oké. Okay. Wat zegt dat allemaal, hè? Daar is een twistgesprek. Ja, een gesprek tussen een wetsgeleerde en de Heer Jezus. Want er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Dat is Jezus. Hij vroeg, meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven? Jezus antwoordde, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordde, heb de Heer uw God lief, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus. Daarom, doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerden wilden zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus, wie is mijn naaste? Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers. Die hem zijn kleren uittrokken en mishandelden en hem daarna half dood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs. Maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs. Maar bij het zien van het slachtoffer liet ook hij hem met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij 2 denarii aan de eigenaar en zei, zorg voor hem. En als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze 3 is volgens u de naaste geworden van het slachten van de rover? De wetgeleerde zei, de man die medelijden met hem heeft getoond. Toen zei Jezus tegen hem, doet u dan voortaan net zo. Ik wil vanmorgen stilstaan bij de volgende vragen. Wat is onze opdracht in dit gedeelte? Wat is de zwaarte en de ernst van deze opdracht? Waar halen wij onze motivatie vandaan om zo in het leven te staan? En hoe doe je dit eigenlijk? In de eerste plaats dus, wat is onze opdracht? Kijk, als je in het boek Lucas leest waar dit gedeelte uit vandaan komt, dan zie je dat de eerste 8 hoofdstukken helemaal gaan over wie is Jezus Christus. En vanaf hoofdstuk 9, dan gaat het veel meer over wat betekent het nou om Jezus te volgen. Als je bijvoorbeeld gaat kijken naar het eerste deel van het Lucas-evangelie, hoofdstuk 10, dan zie je dat het eerste gedeelte helemaal gaat over een aspect van leerling zijn van Jezus. En dat is het verkondigen van de boodschap van God. Want als volgelingen van Jezus zijn wij allemaal geroepen om de boodschap van het koninkrijk van God te verkondigen. En die boodschap, daar gaat het om dat wij tot Gods doel met ons leven kunnen komen door de Heer Jezus Christus. Kijk, ik was blij met Saskia haar verhaal. Ik weet niet waar ze zit. De kwetsbaarheid die ze toonde. Ik zelf ben ook niet christelijk opgevoed. En ik was ook heel jong, ik was 16 dat ik Ellie leerde kennen. Ellie ging nog wel naar de kerk, nog 3 weken. En toen ging ze met mij naar het voetbalveld. En we zijn jarenlang zijn wij ook ongelovig geweest. En ik moet je heel eerlijk zeggen, als mij de vraag gesteld werd, merk je iets van de gelovigen, dan moet ik zeggen nee. Ik heb daar totaal niets van gemerkt. En toen ik de eerste keer in de kerk kwam, toen dacht ik dat ze Russisch spraken. Want ik begreep ook helemaal niets van wat ze daar vertelden. Want ze hadden niet geleerd en wij hebben niet geleerd om een boodschap te vertellen die ongelovigen bereikt. En die begrijpt. Maar als volgeling hebben we wel die opdracht gekregen. Nou, in dit gedeelte wat we samen hebben gelezen, gaat het even voor een hele andere kant van het volgen van de Heer Jezus Christus. Daar gaat het niet over de verkondiging van het Koninkrijk van God, maar daar gaat het over dat wij het Koninkrijk van God laten zien. De tekenen van het Koninkrijk van God laten zien. Kijk, bij het verkondigen van de boodschap van God, dan wil je iedereen bereiken, ja, en dan vertel je aan iedereen het goede nieuws. Bij het tonen van het Koninkrijk van God is onze opdracht om iedereen te helpen, ongeacht of die andere gelovig is in de Heer Jezus Christus of niet. En in de boodschap van de Heer Jezus. Nou, het Bijbelgedeelte dat we hebben gelezen, dat staat voornamelijk bekend bij de christen als de barmhartige Samaritaan. Maar het begint daarmee niet. Het begint met een echte ontmoeting tussen 2 mensen. Tussen een wetgeleerde en de Heer Jezus Christus. En die wetgeleerde die wil de Heer Jezus eigenlijk alleen maar beproeven. Want hij verwacht namelijk dat Jezus een antwoord op de vraag, wat moet ik doen om eeuwig leven te krijgen? Zal iedereen kan iedereen bij God komen? Dat wil hij eigenlijk vragen. Want hij ziet namelijk dat Jezus allerlei mensen die de wet hadden overtreden, zomaar welkom waren bij de Heer Jezus. En met die vraag wil die wetgeleerde eigenlijk laten zien, Jezus, jij neemt de wet niet serieus. Jij respecteert de wet niet. En daarom vraagt hij, wat moet ik doen om door God geaccepteerd te worden? En dan verwacht hij van Jezus, dat Jezus zegt, ah, dat maakt helemaal niks uit, joh. Hoe je leeft. God accepteert iedereen. En als Jezus dat zou doen, hè, dan heeft hij hem te pakken. Maar Jezus trapt niet in die val. Hij zet zelf een liefdesval uit. En dat doet hij namelijk door een wedervraag te stellen. En dan stelt hij die vraag, wat staat er in de wet geschreven? En die wetgeleerde die geeft dan een soort samenvatting van die wet. En die samenvatting, dat is eigenlijk, ja, je zou bijna niet anders verwachten dat hij dat zou doen. Want dat was heel gebruikelijk in die tijd dat ze deze samenvatting zouden geven. Namelijk, heb de Heer uw God lief met heel uw hart en uw naaste als uzelf. Nou, het eerste deel van die samenvatting is, heb God zo sterk lief dat hij je hart vervult. Nou, één manier om te weten waar jou en mijn hart op gericht is, is om te bedenken waar je op gericht bent. Waar gaan je gedachten naartoe als je helemaal niets te doen hebt? En wanneer er niets is wat je aandacht vraagt. Daar heb jij je hart mee gevuld. En dan volgt hij. Heb je naast de liefde met alle kracht, met alle plezier die in je is. Steun de ander in zijn moeite. Maar steun hem ook als het goed met hem gaat. Want jouw verlangen is, ja, dat jij blij wordt als je de anderen blij kunt maken. En dan zegt hij, doe dat. En je zult gered worden. Nou, dat lijkt toch redelijk, hè? Natuurlijk moet je God lief hebben. Van wie je alles hebt gekregen. En het lijkt ook redelijk dat je je naaste geeft wat je eigenlijk zelf graag wilt ontvangen. Maar toch zie je dat die wetgeleerde daar wat moeite mee hebt. Want het uitgangspunt in zijn leven is namelijk, God zal mij beoordelen of ik wel goed genoeg geleefd heb. Ben ik wel trouw geweest aan zijn wet en zijn regels? En hier is Jezus die aan hem vraagt de wet samen te vatten en vervolgens tegen hem zegt, klopt, ga het maar doen. Ja, het punt is dus niet of je zou moeten leven of niet, maar het punt is dat die wetgeleerde denkt dat je op die manier het eeuwig leven zou kunnen verdienen. En die man die voelt heel goed aan, hè, dat je nooit aan die norm kan voldoen. Maar hij geeft niet direct op, hè? Dat doet hij niet. Er moet toch een grens zijn aan welke mensen je wel of niet hoeft te helpen. En dan vraagt hij dan ook tegen hem, hè? Dan zegt hij, wie is mijn naaste? Eigenlijk vraagt hij, wat is de minimale norm waar ik aan moet voldoen? Wat is het minimale menselijke niveau dat God van mij eist? En dan antwoordt Jezus met een gelijkenis. En als je naar de kern van die gelijkenis kijkt, dan is dat, er is een hoofdpersoon, een held, die de basale levensbehoeften van een andere vervult met daden. Maar het kost hem heel veel. Het is een groot offer wat hij moet brengen. En het is nog gevaarlijk bovendien ook. Maar deze man, die Samaritaan, die biedt een compleet pakket aan van emotionele, fysieke, financiële, medische en praktische hulp. Kijk, Jezus geeft met deze gelijkenis dus een glashelder antwoord op de vraag, wat is het minimale niveau van je naaste liefde? En dan zegt hij, voorzien je in de behoeften van iedereen om je heen die hulp nodig heeft. Ook als ze jouw geloof niet delen. Want de Joden en de Samaritanen, die hadden beide een heel ander geloof. En ze vonden elkaar eigenlijk heel erg godslasterlijk. Maar Jezus vertelt ook zulke mensen die je verafschuwt, moet je helpen. Met zo'n grote, alles opofferende liefde, dat de mensen verbaasd staan. Want het gaat erom dat je de mensen om je heen helpt met zo'n opofferende liefde, dat de mensen denken, ik begrijp dat niet. Er moet meer achter zitten. Ik wil weten wat die man drijft. Wat is die boodschap van God die zijn leven zo heeft aangeraakt? Daar gaat het om. Dat is de kern van het leerling zijn van Jezus. Deel je voedsel uit. Bescherm de zwakken. Bied onderdak aan wie het nodig heeft. Help de onderdrukte te bevrijden. Nou, dat is toch behoorlijk verbazingwekkend, of niet dan? Nou, die boodschap die kun je verbinden met Matteüs 25. Vanaf vers 13. Ik ga het niet lezen. Maar de Heer Jezus vertelt daar. Dat hij op de laatste dag, wanneer hij zelf komt, dat de herders dan de schapen van de jonge geiten zal scheiden. Bij ons staat de bokken. Maar als je naar de oorspronkelijke taal kijkt, dan staat de jonge geiten. Ik ben ziek geweest en nog een beetje. Daarom heb ik heel veel slijmvorming. Af en toe even spoelen. Lijkt ook bij de tanders, hè? En de Heer Jezus bedoelt met die woorden die ik net gezegd heb. De mensen die slechts in naam gelovig zijn, die worden uit de kudde weggehaald. God, de rechter van het heelal, en dat moet je niet zien als een strenge rechter, maar hij is ook een liefdevolle vader. Maar God zal oordelen wie zegt gelovig te zijn en wie het niet is. Wie wel van de genade van God heeft ervaren en wie die genade van God niet heeft ervaren. En weet je hoe die rechter dat doet? Weet je hoe die rechter dat verschil ziet, hoe God dat verschil ziet? Jezus vertelt wat een waar gelovige aan te herkennen is. Dan zegt hij wie zijn naaste kleren heeft gegeven. Of eten en drinken. Of bezocht heeft in de gevangenis. Of geholpen heeft toen hij ziek was. God ziet namelijk zulke daden aan alsof ze aan hemzelf zijn verricht. Want de Heer Jezus zegt heel vaak in de Bijbel, aan de vruchten kun je de gelovigen herkennen. Dan moet je twee vruchtbomen nemen. De een geeft vrucht en de andere niet. Welk is dood? Kijk, die vruchten, die geven de boom het leven niet, hè? Die vruchten, die maken alleen maar zichtbaar dat die boom leeft. Nou, Jezus heeft het vermogen om zo'n verschil te beoordelen in ons leven. En dit is waar hij het aan ziet. Als het leven wordt uitgegoten in daden van ontferming, van bewogenheid en barmhartigheid. Dat is een onweerlegbaar bewijs dat er in ons leven is. En de vraag die we onszelf kunnen stellen en die ik ook mezelf stel. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb hier zoveel moeite mee om soort dingen te vertellen. Want ik ben toen in de voorbereiding ben ik zo keihard getroffen. En zo hard geraakt door mijn eigen beperkingen hierin. Dus ik kan me best voorstellen dat jullie het moeilijk vinden, sommige dingen die ik zeg. Maar het is wel wat de Bijbel ons leert. En daarom zeg ik ze maar. Heb jij al zulke dingen in je leven gezien? Want deze dingen geven niet het leven, hè? Maar deze dingen zijn een bewijs dat je het leven hebt. Dit is dus de opdracht. Toon het koninkrijk, de tekenen van het koninkrijk van God naar je naaste. En dat brengt ons bij het tweede. En dat is de ernst en de zwaarte van deze opdracht. Misschien denk je nu ook wel, dat is net alsof ik denk, wat is dit heftig? Kan die opdracht niet wat redelijker? Nou, Jezus laat ons op drie manieren zien de ernst en de zwaarte van deze opdracht. Kijk, wij willen graag grenzen aanstellen aan deze opdracht. En daarom wijst Jezus op drie manieren waarop we dat doen. En hij zegt van alle drie de manieren, ik sta dat niet toe. Nou, als eerste zal ik willen zeggen, we proberen de opdracht te beperken door ons af te vragen, wie moeten wij eigenlijk de tekenen van het koninkrijk van God laten zien? Maar Jezus waarschuwt ons daar heel sterk voor. Hè? Je naaste, dat is iedereen. Hiermee zegt hij dus, waag het niet, hè, om het gebod van de naaste liefde te beperken. Help zelfs je vijanden. Nou, het tweede is dat we ons afvragen, moet je de mensen ook helpen die door hun eigen schuld in de problemen zijn gekomen? Kijk, die Samaritaan had genoeg reden om te denken toen hij het slachtoffer daar zag liggen. Die man heeft het verdiend. Eigen schuld, dikke bult. Hij hoort bij de onderdrukkers. Kijk, als je nou eerlijk naar jezelf kijkt, ik ook, hè. Dan hebben we toch allerlei smoesjes om geen hulp te hoeven bieden. Ik zal een paar noemen. Ik hoef niet te helpen. Want die andere is niet echt arm en behoeftig. Maar dat klopt niet, hoor. Want er staat, je moet je naaste lief hebben als jezelf. Ik hoef niet te helpen. Want ze hebben het zichzelf aangedaan. Maar ook dat klopt niet. Want kijk eens naar wat Jezus heeft eraan. Kijk, als God in de hemel zou hebben gedacht. Ik help alleen die mensen die hun schuld niet aan zichzelf te danken hebben. Dan had hij de Heer Jezus toch niet hoeven sturen. We proberen dus te beperken onder welke voorwaarden we iemand moeten helpen. Maar Jezus maakt ons hier heel duidelijk, pas op, want het is niet goed om dit gebod te beperken. Maar de derde beperking is, mag het mij ook iets kosten? We zeggen, ik kan me niet veroorloven om mensen te helpen, want het kost me te veel. Maar Jezus heeft laat in deze gelijkenis heel duidelijk zien wat hij daarmee wil zeggen. Het verhaal speelt zich namelijk niet zomaar af. Hè? Het verhaal speelt zich af op de weg van Jeruzalem naar Jericho. Dat was een weg, een hele gevaarlijke weg met allerlei bochten en heuvels. En een pas die letterlijk heet bloedpas. Omdat daar heel wat mensen waren overvallen, in elkaar geslagen, beroofd en vermoord. Kijk, op het moment dat die priester en de leviet langskomen, en ze lopen met een boog om het slachtoffer heen, dan zien ze dat het slachtoffer nog leeft. En als het slachtoffer nog leeft, dan lijkt het verstandig om maar snel door te lopen. Want een slachtoffer die nog leeft, betekent dat de vijand nog vlakbij is. Dat het gevaar dus vlakbij is, dat je weg moet wezen. Maar als die Samaritaan wel stopt, dan neemt hij dus een enorm risico. En als hij het slachtoffer vervolgens bij een herberg brengt, dan zegt hij niet tegen die mensen daar, hier heb je wat geld en zorg ervoor. Nee, zegt hij, ik kom straks terug en als ik meer kost heb gemaakt dan ik gegeven heb, dan betaal ik ze alsnog. Kijk, dat is wat Jezus wil. Radicale hulp bieden zonder uitvluchten. En Paulus die zegt in de Galatenbrief, draagt elkanders lasten, zo leef je de wet van Christus na. En dan komt natuurlijk meteen de vraag naar boven, hoe kan jij je onttrekken aan de lasten van een ander? Hoe kan jij iemand willen helpen zonder dat je daar zelf last van hebt? Jezus zegt, je houdt je niet aan de opdracht. Als je alleen maar de anderen zijn last wilt helpen, maar het mag jezelf geen last bezorgen. Als mensen zeggen, ik kan het me niet veroorloven om hem of haar te helpen, dan zeggen ze eigenlijk, ik kan het me niet veroorloven zonder dat het mezelf last bezorgt. Zonder dat het mezelf een offer kost. Jezus zegt, weet wie je moet helpen. Zelfs de mensen die je haat. Zelfs de mensen wiens eigen schuld het is dat ze in de problemen zijn terechtgekomen. Zelfs als jouw hulp ertoe leidt dat een deel van hun last op jou terechtkomt. Pas dus op met het inperken van dat gebod van de naastenliefde. En dat brengt ons bij het derde. En dat is onze motivatie. Hey joh, zie je ineens zitten joh. Had ik anders begonnen. Kijk, als je dit hoort, hè, als je hoort hoe radicaal naastenliefde is, overvalt je misschien de vraag, hoe krijg je ooit mensen zo gemotiveerd om zo te gaan helpen? Hoe kun je mensen gemotiveerd krijgen om dit werkelijk in de praktijk toe te passen? Nou, eigenlijk is er maar één manier waarop je dat kunt. En die komt voort uit de vraag, van wie was jij een naaste. Ik zal hem herhalen. Van wie was jij een naaste? De sleutel die Jezus geeft in de gelijkenis ligt namelijk in het feit waar hij de wetsgeleerde plaatst in het verhaal. Want het verhaal had natuurlijk ook heel anders kunnen zijn, hè? Bijvoorbeeld dat Jezus tegen die wetsgeleerden zegt: er was een man zoals jij die langs de kant van de weg lag en een Samaritaan aantrof. Een vijand dus. Die slachtoffer was van een beroving. Hij stapt over al zijn bezwaren heen dat het een vijand was en dat het gevaarlijk was en hielp de man overeind. Verzorgde zijn wonden en bracht hem naar de herberg. Doe jij nu net als die man. Als hij dat had gedaan, hè, dan zou die wetgeleerde hem keihard hebben uitgelachen. Hij zou hebben gezegd: je denkt toch niet dat ik mijn volk ga verraden? Dat ik zo, door zo'n vijand te helpen, niemand die zichzelf respecteert zou het zouden doen. Maar hij stelt heel bewust de gewonde als hoofdpersoon langs de weg. Stel dat jij daar zou liggen. Zou jij daar niet de behoefte hebben aan genade? Stel dat jij echt genade nodig hebt van iemand die jouw vijand is. Iemand die jou niets verplicht is. Integendeel zelfs. Wat zou je dan doen? Zou je die helper niet radicaal lief hebben? Kijk, als Jezus hem alleen maar een gebod had gegeven, dan zou hij kunnen zeggen: nou, vind ik een goed gebod. Of hij zou zeggen: nou, ik vind het minder goed. Maar zijn hart zou daardoor niet veranderen. Maar de vraag die nu op die man afkomt, is: wat zou jij doen als je op de grond had gelegen? Als jij zo'n extreme daad van genade zou ontvangen van iemand die jij juist verafschuwt. Kijk, iemand die 100% reden had om je af te wijzen, als die er was, hè, en die was er, zou je daar niet op een hele andere manier om je heen kijken? Ook naar de mensen die zich onveranderlijk gedragen, onverantwoordelijk gedragen. Jezus die zegt die dus: je zult nooit een radicale naaste worden als je er niet één bent geweest. Hij draait de vraag dus 100 graden om, hè? Begin met de vraag: wie is je naaste? En eindig met de vraag: van wie was jij een naaste? Jezus geeft dus niet een nieuwe regel, maar hij geeft een nieuwe dynamiek. En dat brengt ons bij het laatste: hoe doe je dat dan? Jezus veranderde de vraag: wie is jouw naaste? Wie is de naaste van jou, bedoel ik? En dat maakt het moeilijk voor die wetgeleerden om te antwoorden op die vraag van Jezus. Wie was de naaste van de man in nood? Hij kan het woord bijna niet over zijn lippen krijgen. En dan zegt hij: de man die genade heeft getoond. En dat was Jezus. Jezus geeft dus niet een nieuwe regel. Dat verandert ons niet. Hij geeft een nieuwe dynamiek. Hij geeft een nieuwe levensrichting. Jezus kwam op onze weg en hij toonde ons barmhartigheid, bewogenheid en ontferming. Niet alleen door zijn leven te riskeren, hij ging nog een stap verder, hè? Hij gaf zijn leven. Want radicale naastenliefde ontstaat niet door een radicale regel. Maar radicale naastenliefde, daar vinden we onze motivatie, vinden we alleen maar in het feit dat we zelf door de Heer Jezus gered zijn uit onze hopeloze situatie. En je kunt het ook anders zeggen. Je kunt alleen je naaste lief hebben als jezelf. En je kunt alleen jezelf lief hebben als je weet dat God onvoorwaardelijk van je houdt. En je kunt alleen maar een naaste zijn voor een ander als je zelf weet wie je naast is. Als jij de echte grote naaste ziet en gelooft wat hij voor jou heeft gedaan, dan kun je liefde geven. Die je anders nooit zou kunnen geven. En ik wil 2 dingen noemen om dat concreet te maken. Ontdek wiens naaste jij bent geweest. Kijk, in de gelijkenis staan 3 mannen vermeld. En alle 3 mannen zagen het slachtoffer. 2 lopen door en 1 die gaat verder, die Samaritaan. Hij dacht na. Hij nam een beslissing en hij kwam in contact met het slachtoffer. En de vraag is, hoe zit dat met jou? Zie jij welke nood er is in je omgeving? Of zie je die nood wel, maar misschien denk je wel, ach, ik heb het gezien en dat is genoeg. Maar om echt de naaste liefde voor je omgeving te komen, moet je je steeds zelf weer voorhouden. Wie is voor mij een naaste geweest? Wat heeft hij voor mij gedaan? En wat heeft het hem gekost? Het tweede wat ik zou willen zeggen is, weef de boodschap van God en het echte naaste zijn door elkaar heen. De boodschap is, alsjeblieft, geloof dit. Jouw houding is intussen, ik hou van je, of je het wil of niet. Dus weef die boodschap van geest, ziel en lichaam samen. Want zo stonden namelijk de eerste christenen ook bekend, hè? Bijvoorbeeld in de tijd dat Julian koning, de keizer was van het Romeinse Rijk en hij wilde het Romeinse Rijk weer uitbreiden en dat wilde hij doen ten koste van het christendom. Maar die keizer die beklaagde zich op een gegeven moment bij een vriend over de houding van de christenen. Hij zei, waarom hebben we daar niet meer aandacht voor? Dat de zorg van de christenen voor vreemdelingen op hen afstraalt. Het is beschamend dat de christenen niet alleen maar voor hun eigen armen zorgen, maar ze ook nog voor onze armen zorgen. En de les voor ons is, richt je op de genade van Christus en zie wat hij deed om jou te redden. Ga met je eigen last en met je eigen onvermogen naar Jezus. Want als je dat niet doorhebt, hè, dan is het voor ons feitelijk onmogelijk is wat er aan naaste liefde wordt gevraagd. Dan snap je ook nog niet hoe groot de genade is die je nodig hebt. En toen ik hier, nou, hier sta, dan denk ik in ene, nou zijn er straks mensen die denken dat ze iedereen moeten helpen. Ja. Maar toen moest ik denken aan de spoedeisende hulp in het ziekenhuis. Want als wij iemand gaan helpen, denken we dat we er soms jaren aan vast zijn. Als je op de spoedeisende hulp werkt, dan verzorg je iemand. Iedereen. Maakt niet uit. Maar je verzorgt hem, zodat hij of naar huis gaat, of doorgestuurd wordt naar een andere afdeling. Dus het betekent niet, neem de last van iedereen op je, maar neem alleen die last op je die je kunt dragen. Maar wel vanuit de genade, ik kan het niet. Maar Jezus, u kunt het. En als je die genade wel hebt ervaren, en je hebt gezien wat Jezus voor jou heeft gedaan, en als je daarmee je hart laat vullen, dan kun je samen met mij zingen. Genade, zo oneindig groot, dat ik die het niet verdien, het leven vond, want ik was dood. Ik was blind, maar nu kan ik zien. Dan kun je doen wat Jezus leert in deze gelijkenis. Wie is mijn naaste? Van wie was ik een naaste? Van Jezus Christus. En voor wie kan ik een naaste zijn? Voor iedereen. Amen.